Gemeente, wij beginnen toch weer aan een nieuw gedeelte van de catechismus. Al zou dat niet zo opvallen als je de zondagen daar ziet staan. Maar u weet het, de wet kent twee delen. Er zijn twee wetstafelen. De geboden gaan over het liefhebben van God boven alles en het liefhebben van de naaste als onszelf. En we maken vanavond een begin met dat tweede gedeelte. Misschien goed om eens even alvast wat achteruit te kijken naar wat we intussen hebben behandeld. En om ons te realiseren dat eigenlijk gaandeweg steeds duidelijker is geworden dat al die geboden die de Heere ons geeft, en dat zullen we zeker ook bij de tweede tafel gaan ontdekken, haaks staan op het levensgevoel van de mens van vandaag. Dat geldt voor het eerste gebod. Eén God die alleen gediend wil worden en van geen andere goden wil weten. Hoe moet je dat zien in een pluriforme samenleving met allerlei verschillende godsdiensten? Die God die ook nog eens een keer in het tweede gebod eist dat hij precies zo gediend wordt op de manier die hem welgevallig is en niet op de manier van de mensen. Nou, dat stijgt ook tegen ons autonome zelfbewustzijn. God die verbiedt dat zijn naam gelasterd wordt in een tijd waarin de restanten in de wetgeving dienaangaande opgeruimd worden. Een God die een rustdag heeft ingesteld en wil dat mensen één keer per week ophouden met hun gewone werk en tijd nemen, vooral ook om met hem bezig te zijn. Nou, we hebben het vorige week over allerlei ontwikkelingen op dat terrein gehad. En nou moeten we het in het vijfde gebod ook nog hebben over gezag. Want daar gaat het over in dat gebod van eert uw vader en uw moeder. En dat wordt dan uitgebreid naar allerlei andere levensterreinen. Gezag is vandaag de dag natuurlijk geen populair item. Gek genoeg is het woord respect wel heel populair. Maar als je het dan gaat hebben over respect voor mensen die gezagdrager zijn, dan houdt het ineens weer op. En eigenlijk heb ik gedacht, is dat een erfenis waar we al een jaar of 40, 50 mee zitten. Erfenis van de jaren 60. Waarvan je wel eens afvraagt, zou er ooit weer een tijd komen dat de wal het schip gaat keren? En dat mensen toch weer terug gaan verlangen en die beweging terug zullen gaan maken naar het respecteren en het gehoorzamen van die instellingen waarvan wij zeggen die zijn door God gegeven. Nu, hoe dat dan ook zal zijn, gemeente. Maar als wij ons richten op wat het woord van God zegt over de betekenis van de geboden en over de betekenis van het vijfde gebod, dan kent Gods woord in ieder geval niet zo'n golfbeweging dat het ene gebod er de ene keer meer toe doet en de andere keer niet. Nee, van de geboden van God geldt wat Psalm 19 ervan gezongen heeft. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is. En in elke tijd waarin je kunt leven aan slechte wijsheid leert. Dat geldt dus ook van het vijfde gebod. En zoals alle andere geboden bestrijkt het verschillende levensterreinen, zei ik al. Je kunt om ieder van de 10 geboden, en dat doen we wel eens een keer op het bord als er categorisatie is, kun je meerdere cirkels trekken en steeds grotere gebieden aanbreken. Dat doet trouwens zondag 39 ook niet waar, want er wordt meteen in de eerste zin niet alleen van mijn vader en mijn moeder gesproken, maar ook van allen die over mij gesteld zijn. Nou, begin maar eens op te sommen. Over wat voor dingen zou je het allemaal vanavond kunnen hebben? Over de school en over de leerkrachten. De meester, je ziet hem van de week niet omdat het vakantie is. Maar daar gaat het vijfde gebod ook over. Hoe doe je nou in de klas tegen de meester of de juf? je leidinggevende op kantoor of in een ander bedrijf? Hoe is je verhouding tot ambtsdragers? Die ambtsdragers die je categorisatie geven? Of die misschien een keer langs moeten komen op bezoek om een vermaan uit te spreken? Of misschien zelfs wel over tucht te spreken? Hoe zit het met het leven in de maatschappij? Het houden aan verkeersregels, gemeente. Dat heb je niet zo in de gaten als je hoort eert uw vader en uw moeder. Dat ook gaat over de maximumsnelheid en over het stoplicht en over nog veel meer dingen. Heeft u erbij nagedacht, want voor u nadert ook de datum van 1 april met rasse schreden, dat eert uw vader en uw moeder zelfs te maken heeft met het invullen van uw belastingformulier. Dat ik allen die over mij gesteld zijn, op die manier recht in de ogen mag kijken zoals God het heeft bedoeld. Weet u wat ons extra nog moet opvallen en ons ook mag aansporen om ernst te maken met dat vijfde gebod? Het is één van die geboden, dat is lang niet bij alle 10 zo, waar een speciale belofte aan gehangen is. En elk kind kan dat natuurlijk reproduceren. Wat staat erbij, eert uw vader en uw moeder? Opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geven zal. Nou ja, dat is natuurlijk op een oudtestamentische manier gezegd. Je kunt niet 1 op 1 zeggen, iedereen die goed is voor zijn vader en moeder, die wordt ook 100. Zo kun je dat niet invullen. Daarvoor zijn er trouwens ook in de kerkgeschiedenis te veel voorbeelden van mensen die zeer godzalig leefden en die toch heel jong stierven. Denk aan Max Shane, 29 jaar, Andrew Gray, 23. Maar laten we het zo eens even heel kort samenvatten, gemeente. Het vijfde gebod wil ons nadrukkelijk leren, als je ernst maakt met dat eren van je ouders en van allen die over je gesteld zijn, en daarin God erkent die boven al die instellingen staat en boven al die gezagsdragers, daar wordt de mens nooit slechter van. Daar zit een zegen in. Zelfs als er situaties zijn waarbij je het gevoel hebt dat het zondigen tegen het vijfde gebod juist voordeel zou brengen. Ik denk weer even aan dat belastingformulier. Stel je voor, je komt in de verleiding om te denken, het is nou een recessie en mijn bedrijf staat bijna op omvallen, of ik heb andere financiële zorgen. Als ik dat nou helemaal goed ga invullen zoals het zou moeten, ja, dan ga ik mezelf in de vingers snijden. Laat ik dan maar proberen om het wat minder eerlijk te doen. En dan ontspring ik de dans misschien en dan heb ik er voordeel van. Gemeente, dat is allemaal gezichtsbedrog. Volgens het vijfde gebod. Of een mens trouwens ooit de zonde nodig heeft om gelukkig te worden. Nee, hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. En dat zegt het vijfde gebod met zoveel woorden. Al was het alleen al het loon, het genoegen, gemeente, van een goed geweten, dat is ook wat waard. Wat vrij heeft elk die uw wet bemint. Nu, ik zou dus heel wat terreinen van het leven aan de orde kunnen stellen vanavond. Maar ik wil me eigenlijk voor de rest van deze dienst beperken tot de binnenste cirkel. Het eigenlijke waar het vijfde gebod ook over spreekt. Over die situatie dat er een vader en een moeder zijn en dat daar kinderen zijn. En hoe hebben die nou met elkaar om te gaan? Dat is trouwens een tere zaak, gemeente. Ik weet niet of u dat is opgevallen. Als dat begint in antwoord 104, hoe dat nou gestalte moet krijgen in het leven van zo'n kind, dan staat er niet zo'n beetje zakelijk dat ik mijn ouders moet eren. Nee. Mijn vader en mijn moeder. Je moet er een beetje gevoel voor hebben om dat aan te voelen. Maar hopelijk maakt u dat ook mee vanavond. En de kinderen ook. Het gaat niet over iets vreemds, iets ver wegs, iets theoretisch. Nee, heel persoonlijk en vlakbij. Mijn vader, zie je hem voor je? Misschien zit je wel naast hem. Mijn moeder. Toen ik van de week op de catechisatie zei, jongens, dominee, denk nog na over een schriftgedeelte. Het gaat over het vijfde gebod. Zouden jullie een schriftgedeelte weten? Toen zeiden ze, dominee, preek dan maar eens over Noach. Over Noach. Ja, die kwestie, dominee, met die jongens van Noach en met die ene. Nou, laten we daar dan eens op letten, gemeente. Genesis 9. Een gedeelte waarvan ik dacht, toen ik er eens goed naar keek, wat wordt op zo'n oude bladzijde van het woord van God, waar dat het woord zo actueel is. We zullen heel wat actuele lessen kunnen opdiepen uit deze geschiedenis, maar besef, als u met mij dat gaat lezen, we hebben het hier wel over oergeschiedenis. Dit is duizenden en duizenden jaren geleden gebeurd. En het is allemaal onderdeel van het leven van die man, wiens verhalen voor ons tot de verbeelding spreken, niet waar? Ik denk dat er allerlei kinderen hier ook wel in de kerk zitten die graag eens een keer een verhaal over Noach horen. Want dat zijn van die verhalen, daar kun je je van alles bij voorstellen. Van voor de zondvloed, dat getimmer, en hoe die man dat heeft gedaan, terwijl de buren ernaar stonden te kijken en erom liepen te spotten, tot en met die aangrijpende dag, toen iedereen goed en wel in die ark zat, tenminste Noach met zijn familie en al die beesten die gekomen waren, en dat ineens met bakken uit de hemel de regen komt, en dat het water uit de afgronden gaat opspringen, en dat je straks dat gevaar te ziet opgenomen worden op het water, weg ziet drijven in de richting van de Ararat, en het verschrikkelijke geluid moet horen van de miljoenen die in het water van de vloed omkomen. Hoe langer je nadenkt over de geschiedenis van Noach, hoe meer, daar heb je het woord weer, hoe meer respect je voor Noach krijgt. Toch? Voor het feit dat hij in Genesis 6 wordt voorgesteld als een man die genade heeft gevonden in de ogen des Heren. Niet dat die man van nature beter was dan een ander, maar het staat er dan toch maar, hij was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde, net als zijn overgrootvader Henoch, wandelde met God. Respect dwingt hij af als je hem dus met die hamer en met die andere gereedschappen bezig ziet de ark te bouwen, terwijl 120 jaar lang er geen vuiltje aan de lucht is en hij zoveel spot en hoon heeft moeten verdragen, maar gehoorzaam volhard heeft in het luisteren naar God. En straks in de ark zit met zijn huisgezin. Een man die helemaal alleen was komen te staan, maar hij had volhardend vertrouwd op de Heer. Oh, we gunnen hem zijn plek immers. In Hebreeën 11, waar hij in die galerij van geloofshelden een plaats heeft gekregen. En we stemmen in met Petrus, die hem in de tweede zendbrief zo plechtig noemt, de prediker der gerechtigheid. U hebt allemaal respect voor Noach. Je kunt met eerbied lezen, Genesis 6, Genesis 7, Genesis 8. Opdat hij er weer uitkomt, offer gaat brengen, verbond met God mag sluiten. Maar voordat u, zo las de ouderling dat ook nadrukkelijk voor, voordat u in Genesis 9 vers 29 bij het sterfbed van Noach staat, en hij stierf, voor dat moment gaat er een kras door de tekening. En waarom doet de Bijbel dat nou? Het is niet de sensatiezucht van de Telegraaf, gemeente. Laat ik het zomaar eens even zeggen. Mooi eens horen wat die man die we allemaal zo hoog hadden staan nou weer uitgevoerd heeft. Het is niet het leedvermaak van mensen die op de val van een ander zaten te wachten. Het is ook niet de manier van de media. Want zo wordt er in speelfilms nog wel eens over de zonde gesproken. Om je er dan vervolgens toe aan te sporen. Kom, ga met ons en doe als wij. Zo kun je ook de zonde uitbeelden. En doorvertellen. Nee, gemeente, het is niet uit zulke motieven dat de Bijbel Noach daar in die tent ons gaat tonen. In zijn naaktheid, in zijn schande. Overigens hoop ik, ik zeg dat dan maar even meteen tussendoor, dat u ook niet gewend bent om op die manier over de zonde van een ander te praten. Zondag 43 zal ons over een tijdje daar nog meer over zeggen. Dat wij snaarsten eer en goed gerucht hebben te bevorderen. Maar u moet als u een ander ziet struikelen ook maar denken wat Paulus heeft gezegd. Die meent te staan. Zie toe dat hij morgen zelf niet valt. Nee, gemeente, als de schrift ons alles van Noach vertelt, niet alleen de mooie dingen, maar ook zijn zonden, doet de Bijbel dat uit eerlijkheid. Want de schrift is Gods woord en Gods woord geeft alleen God de eer en zet geen zondaren op een voetstuk. Nee, het is volstrekt duidelijk, ook uit het levensverhaal van Noach. Er is geen kind van God dat volmaakt is. Klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid wordt in de allerheiligsten slechts aangetroffen. En daar is Noach er toch één van, gemeente? Allerheiligste. Klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. En we leren uit Genesis 9 trouwens, en dat is ook een les, dat die zondige aard die in de mens schuilgaat ook voortwoekert na de zondeval. Er is heel veel water over de aarde gegaan en er is heel veel ongerechtigheid weggespoeld. Maar de zonde zelf, gemeente, vergt meer dan water om het weg te krijgen. We hebben dat vanmorgen eigenlijk ook al tegen elkaar gezegd en we herhalen dat nog maar eens een keer. Ook doopwater is niet genoeg om je zonde weg te krijgen. Daar moet bloed overheen, gemeente. Dan krijg je zonde weg. Het bloed van de Zoon van God moet er overheen. En zo ziet u dat ook het slot van Genesis 9 roept om de komst van Christus. Ze hebben ooit in der tijd, toen Noach zelf nog in de wieg lag, aan de komst van de Messias gedacht. En met het adventsgeloof dat ook toen al in de harten leefde, horen we vader Lamech zeggen, deze zal ons troosten. Mensen zien uit naar de komst van Christus. Zal dit hem eindelijk zijn, zeggen ze dan al. Maar hij blijkt het niet te wezen, gemeente. Niemand van ons blijkt het te wezen. Met welke verwachtingen we ter wereld kwamen. Maar elk mensenleven, ook elk leven van een kind van God, ook het leven van Noach, roept om het bloed van Christus. Vergeet het niet. Ja, dan moet ik toch eens met u kijken naar de geschiedenis zoals die hier dan opgetekend staat. Ze zijn als gezin uit de ark tevoorschijn gekomen. En dan moet de mens weer een bestaan opbouwen. Het zal wel niet meegevallen hebben, want er zal wel geen lusthof en geen aangeharkte tuin geweest zijn toen Noach uit de Ararat kwam, van de Ararat kwam en het dal inging om daar weer te gaan wonen. Het zal wel een puinhoop geweest zijn. U weet wat voor beelden je hebt als er overstromingen zijn. Nu in Engeland, andere overstromingsgebieden, modder, ravage. En wat er allemaal nog overgebleven is van de mensen en de beesten die verdronken zijn. Maar goed, uiteindelijk lezen we dan, Noach gaat een bestaan opbouwen als boer. Je kan zeggen, ja, misschien heeft hij niet geweten wat hij deed toen hij die wijnranken ging telen en toen hij vervolgens die druiven ging oogsten. En was hij niet op de hoogte van het feit dat als je druiven dan gaat persen en het sap gaat opvangen en je laat dat een tijd staan, dat er een proces op gang komt waarbij er alcohol in die wijn gaat gisten en dat het, dat als je er dan te veel van gaat drinken, dat de mens dan rare dingen gaat doen. Hoe het ook zij, gemeente, maar Noach drinkt er inderdaad te veel van. En hij gaat van alles doen waar hij niet meer van beseft dat hij het niet hoort te doen. Zo gaat het toch als een mens te veel drinkt. De remmen gaan eraf. gewetensfunctie wordt uitgeschakeld. Je verantwoordelijkheidsgevoel is weg. En wat overblijft, gemeente, is een beschamende vertoning. Ook de kleding begint hem te hinderen. En uiteindelijk, vers 21, hij ontbloot zich in het midden van zijn tent en daar begint hij dan zijn roes uit te slapen. Nee, een man die geen respect verdient, zegt u. Ik help het u herinneren. Maar u hebt het gezegd. Een man die geen respect verdient. Nou, laten we dan eens even met deze man in ons achterhoofd de eerste toepassing van de preek proberen te maken. En dan gaan we dus niet allereerst focussen op de kinderen in de kerk. Dat had natuurlijk wel gekund als je zondag 39 in je laat in, op je laat inwerken. Maar vindt u het goed, ouders, dat ik met u begin? En dan ook met mezelf dan? Als je zelf nou vader of moeder bent. Ja, daar wordt toch ook wel eerlijk over gesproken. Ook in zondag 39, tegen het eind van dat antwoord, daar hoor ik dat er sprake is bij ouders van zwakheden en gebreken. En dat moet je niet vergoelijkend opvatten, dat nou eenmaal daar staat van, dat kan niemand helpen. Ja, je moet dat ook niet al te serieus nemen. Ieder mens heeft toch zijn fouten en gebreken. Valt nou wel wat mee. Nee, we moeten dat nou als een spiegel gaan gebruiken om onszelf af te vragen, hoe zit dat nou eigenlijk? Want het vijfde gebod zegt dus dat onze kinderen ons moeten eren. En dat komt, dat heb ik u wel eens uitgelegd, van een woord uit het Hebreeuws dat heeft te maken met zwaar zijn, iemand gewicht toekennen. Legt je vader gewicht in de schaal, leggen de woorden van je moeder en de waarschuwingen van je moeder, leggen die nou gewicht in de schaal, dat hoort zo, die moet je gewicht in de schaal laten leggen, anders dan wuif je dat weg en dan ben je in overtreding van het vijfde gebod. Nou, gemeente, als dat dan van ons geldt, van vaders en moeders in de kerk, ze moeten ons gewicht toekennen, ze moeten ons serieus nemen, er moet naar ons geluisterd worden, ze moeten tegen ons op kunnen kijken, ze moeten ons eren, liefde, trouw bewijzen. Even een eerlijke vraag. Maakt u het ze daarbij gemakkelijk? Ik vraag dat ook aan mezelf. Helpen wij onze kinderen om ons te eren? Of maakt u het zojuist moeilijk? Of als ik kijk naar die man in die tent, maakt u het ze praktisch onmogelijk om u te eren? Dat zou een vraag kunnen zijn ook voor een vader in de kerk die in stilte al lang zijn naam heeft horen noemen. Omdat hij weet dat hij Noach heet. En een probleem heeft met de fles. Het zou natuurlijk ook een toepassing kunnen zijn voor iemand die zich uit een andere naam moet tooien. Iemand die bijvoorbeeld Simpson of David heet in geestelijk opzicht. Iemand die zijn seksuele drift niet onder controle heeft. Of iemand die een soort Saul in zijn gezin is. De tiran die maar één doel heeft en dat is zijn positie handhaven. Of je vader of moeder zal maar Gehazi heten. Probleem met geld. Of hij zal op latere leeftijd Salomo heten, die vader van je. Goed begonnen misschien, het leek heel wat. Wat liep het laag af. Of het is misschien wel Eli die je thuis als opvoeder hebt. Slap verhaal. Inconsequent tot en met. Weet u wat nou zo aangrijpend is, gemeente? Als ik nou zo wat namen noem die je als naambordje op je borst zou kunnen plakken. Dat er nou onder al die namen zoveel mensen zijn van wie we achteraf in de Bijbel te weten komen dat ze wel geestelijk leven hebben gehad. Maar als dat niet leeft, mens kan wel eens wat gehad hebben van God. Mens kan wel eens betere tijden hebben gekend. Maar als daar verachtering komt in je persoonlijk geestelijk leven. Als een mens toe gaat geven aan zondige neigingen. En als die laag af gaat lopen omdat die allerlei zonden binnenhaalt en niet gaat bestrijden. Dan is het een hele toer voor de omgeving om het vijfde gebod in praktijk te brengen. Dat snapt u toch wel. Dan ben je geen voorbeeld. Trouwens, dat geldt ook voor vaders en moeders zonder uitbrekende zonden en zonder opvallende karakterfouten. Maar die je als kerkmens nou eenmaal niks uitstralen van wat het vrezen en het dienen van de Heere betekent. We gaan straks een prachtige psalm zingen, gemeente. Ik hoop dat u er nou al zin in hebt, psalm 25. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Maar stel je nou voor, je bent een vader en een moeder die thuis nooit zegt, jongens, heb jij al zin om de Heere te vrezen? Want weet je waarom moeder er zin in heeft? Hij is het allerhoogste en eeuwig goed. Vergeet het niet, jongens. God is goed voor een slecht mens. Maar als dat nou nooit gezegd wordt, wat voor invloed heb je dan op je nageslacht? U begrijpt, gemeente, dat dat toch wel belangrijke dingen zijn om als ouders jezelf af te vragen. Als het dus gaat over dat eren, dat gewicht hebben. U krijgt van God gewicht, want u heeft een bepaalde positie gekregen in het leven van uw kinderen. Daar heeft God u neergezet. U heeft daar trouwens ook ja op gezegd, dat dat waar is. En dat dat consequenties met zich meebrengt. En dat u uw uiterste best zult doen om die kinderen in de voorzijde leer niet voor de wereld op te voeden, maar ze aan Jezus voeten te brengen. Dat heeft u gezegd. Dan mogen we daar toch wel een keer op terugkomen, gemeente. Mag ik daar namens mijn zender op terugkomen? U heeft het voor zijn aangezicht gezegd, vaders en moeders. Dat u dat gewicht in de schaal zou willen leggen. En hoe is dat nou in de praktijk? Kijk, dan zou een hele mooie vrucht van de prediking vanavond kunnen zijn dat de mens eerlijk gaat worden en dingen gaat belijden. En wie zou er dan trouwens niks te belijden hebben? Niet alleen tegenover God, maar ook tegenover je kinderen. Ik geloof wel dat er een periode geweest is. Een bepaalde generatie vaders en moeders die volgens mij de gedachte hebben gehad dat dat de mens verzwakt en dat dat niet goed is. Als ouders aan kinderen gaan vertellen dat ze ook fouten gemaakt hebben en dat ze ook zonden en gebreken hadden. Ik geloof, gemeente, dat we toch moeten zeggen dat dat je positie juist versterkt in plaats van verzwakt. Gelooft u ook niet? Wat zou dat heilzaam zijn, ook in bepaalde gezinnen, als dat nou vanavond er gewoon eens gezegd zou worden. Jongen, je vader weet ook dat hij niet volmaakt is. En je moeder weet ook dat er van alles niet goed was. Zullen we samen knielen. Gemeente, dat over de ouders. Maar ik ga natuurlijk ook naar de andere kant van de lijn. En ik kijk dan nog eens even naar die geschiedenis van Noach. Want we hebben nu tot en met vers 21 gelezen wat er van Noach terechtkomt als God hem loslaat. En als hij zelf zijn zin gaat doen en als hij dan aan de drank ten prooi valt. Maar nou eens even die andere kant van het verhaal. Want dan komt daar dus ook dat moment dat de opening van de tent open gedaan wordt. En dan staat er daar iemand in de deuropening die kijkt naar binnen. Die weet niet wat hij ziet. En die gaat vervolgens zijn broers roepen. Hij gaf het zijn beide broers daar buiten te kennen. En daar heb ik een tijdje naar zitten kijken, gemeente, gisteren. Dat is natuurlijk niet van de een op de andere dag zo gekomen dat die jongen zo doet tegenover zijn vader. Los van het gedrag van Noach, los van de schuldigheid van Noach. Maar als iemand dan zijn vader daar ziet liggen en dan beseft wat dat allemaal met zich meebrengt. Dan moet wat achter zitten, gemeente. Je moet een geestelijke achtergrond hebben. Dat Gam dan doet wat hij hier doet. De spot drijven. En dat aan zoveel mogelijk mensen vertellen wie nou eigenlijk zijn vader is. Ik heb het over respect gehad. Nou, respect heeft hij in ieder geval niet. Maar ik mis nog veel meer dingen in de houding van Gam. Ik mis liefde. Ik mis bewogenheid. Ik mis medelijden. En kennelijk, want dat heb je met mensen die lachen om andermans zonde. Kennelijk ook zelfkennis. Kortom, gemengd als ik al die dingen op een rij zet, en u had dat zelf al wel begrepen. Gam is geen geestelijk mens. Mens zonder liefde, zonder bewogenheid, zonder zelfkennis. Dat kan niet gepaard gaan met een teer geestelijk leven. En als je dan nog eens een keer bedenkt dat Gam wel een van die mensen, een van die enkelingen is geweest. Die alles met Noach had meegemaakt vanaf Genesis 6. Van het bevel van God tot en met de bouw van de ark. En de dag dat het noodweer losbarstte. En dat hij met 7 anderen gespaard bleef en de rest verdronk. En dat hij bij het altaar later op de Ararat gestaan heeft. En dat hij de regenboog aan de hemel gezien heeft. En het verbond van God met zijn vader. Gemeente, wat kan een mens veel voorrechten hebben. En toch een ongeestelijk mens zijn. Ik zeg het nog een keer. Misschien is dat wel een les die vandaag nog eens een keer moet klinken. Het komt steeds weer terug. Uitwendige voorrechten maken nog geen bekeerde mensen. Ook godzalige familiebanden maken een mens niet anders dan een ander. Nee, Gam heeft kennelijk niet hetzelfde geestelijke leven als zijn vader. En als die denkt op deze dag zijn vader te schande te kunnen maken, want dat is kennelijk zijn bedoeling, dan gaat hij het aan de anderen vertellen. Kom ook eens allemaal meekijken. Moet je eens kijken wat een vader we hebben. Als hij daarmee zijn vader te schande denkt te maken, maakt hij juist, en dat is een grote les, gemeente, maakt hij juist zichzelf te schande. En ik zei net, het 5e gebod is een gebod met een belofte. Maar nou krijgt Gam niet de belofte die een zegen in zich draagt, nee, in plaats van een zegen haalt hij een vloek over zichzelf. Wat zeg ik? Over zichzelf en over zijn nageslacht. Want kijk, die Gam is kind van Noach, maar die wordt zelf ook weer vader. En is u dat opgevallen? Dat dat in deze perikoop bijzonder naar voren gehaald wordt. Dat vaderschap van Gam. Er wordt een aantal keren wordt er een naam genoemd die u allemaal kent. Kanaan. Waarom wordt dat zo nadrukkelijk naar voren gehaald? Dat Gam de stamvader is geweest van alle mensen die je later in de rest van de Bijbel als Kanaan niet tegenkomt in dat land dat Israël gaat veroveren. Die mensen die er dan uit moeten. Die het veld moeten ruimen. Die geen toekomst van God krijgen. Waarom gebeurt dat met die Amorieten en die Hevieten en die Gergazieten en al die andere mensen? Waarom treft hen de vloek? Heeft u het wel eens bedacht, gemeente, dat dat uiteindelijk uit Genesis 9 komt? Oh, wat een grote consequenties krijgt het gedrag van Gam. Ja, zegt iemand, maar ik vind dat toch eigenlijk wel weer een beetje de balans doorslaan naar die andere kant van die Gam, die dan kennelijk toch zijn vader had moeten eren. Daar zult u dan wel op uit zijn, dominee, dat je zegt, die jongen die had toch respect moeten houden voor die vader, wat hij dan ook deed. Maar Als je nou die man in die tent ziet liggen. En als je dat voorbeeld nou zet naast andere voorbeelden van vaders en van moeders. Zijn er niet ouders die hun eer die ze dan verdienen te krijgen verspelen? Zijn er niet heel erge dingen denkbaar? En zo erg als Noach, drankmisbruik. Misschien nog wel ergere dingen. Dingen die nog verder gaan. Die nog meer schade opleveren. Seksueel misbruik. Zijn er dan geen mensen die het waard zijn dat ze bespot en beschamperd worden en dat ze door gam worden aangewezen? Ja, maar wel wat voor doel dient een mens daarmee, gemeente? Wat voor doel dien je ermee en wat levert het voor vrucht op? En als ik dan daarnaast dus even zet dat andere voorbeeld van mensen die nou juist de gestalte van die twee broers vertoond hebben. Die voorbeelden ken ik namelijk ook. Van moderne Sems en moderne Jafets. Die toch in bewogenheid. En soms wel met grote moeite. Maar dan toch volhard hebben in het eren en het nalopen en het verzorgen van ouders. Van wie je soms dacht, ze zijn ondankbaar, maar ze hebben helemaal niet in de gaten hoeveel die kinderen voor ze betekenen. Andere ouders die misschien wel ronduit onwaardig gedrag vertoond hadden. Maar weet u wat het is, gemeente? Sem en Jafet hoeven zich later nooit verwijten te maken over wat ze gedaan hebben. Nooit. En ze hebben, zo vertelt ons straks het vervolg, er een zegen aan overgehouden. Het vijfde gebod treedt in werking. Op de dag dat Sem en Jafet zonder te kijken het lichaam van hun vader bedekken. En bid daar dan maar om, gemeente, om kracht om die gestalte te vertonen. En dan om ook te ervaren in die weg, bij God is kracht. We zeiden het vandaag al eerder, zelfs voor de meest onmogelijke dingen. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Kijk eens naar die jongens. Ik noem ze jongens, ze zullen al wat ouder geweest zijn dan jongens, maar hoe eerbiedig, voorzichtig, respectvol zien we ze gaan. Die twee, met dat kleed op hun schouder en de gezichten afgewend. Ze hebben de zegen ontvangen en we hebben dat vandaag al tegen de Heeren mogen zeggen. Daarmee hebben wij ook vandaag een zegen met Sem en Jafet gekregen. Heeft u er erg in gehad? Ik wijs nog maar even op die tekst die daar gaat over Sem en over Jafet. Vers 27 denk ik dan met name aan, waar een voorzegging wordt gedaan waar wij tot op heden de vruchten van plukken. Wij zijn allemaal kinderen van Jafet, gemeente. In de volkerentafel in het volgende hoofdstuk van Genesis, als je dat een beetje uit gaat zoeken, wie waar terechtgekomen is op aarde, moeten wij afstammelingen zijn van Jafet. En dan mag Jafet, dat heeft Noach al geprofeteerd, wonen in de tenten van Sem. En wat daar in die tent allemaal gekend wordt en wat daar aan zegen verspreid wordt. En wat God in eerste instantie aan de kinderen van Sem bijzonder heeft geopenbaard. En in de kinderen van Sem dan later weer bijzonder in de kinderen van Abraham. Dat evangelie van zonde en genade, van wet en verzoening. Komst van het kind van de belofte. Jafet mag vandaag, gemeente, vanavond nog wonen in de tenten van Sem. Wat een aansporing om dat gedrag van Sem en Jafet na te volgen, gemeente. Ze hebben het niet eens op papier gehad, het vijfde gebod. U heeft het wel. Jij hebt het ook. Nou laten we dan met de uitleg van de catechismus erbij ons ook aan dat gebod mogen houden. Zeker, en ik heb dat nog niet gezegd, Zeker als je een vader en een moeder mag hebben die wel, voor zover je dat van een mens kunt zeggen, het respect en de eer verdienen die het vijfde gebod ze toekent. Want kijk eens, het is niet allemaal kommer en kwel in de gezinnen. Het is niet allemaal narigheid in de huishoudens. Er zijn niet allemaal tenten waar vader ligt zijn roes uit te slapen. Of waar Izebel in de keuken staat. Nee, er zijn ook vaders als Henoch. Of als Noach in zijn goede dagen. Vaders als Job. Die bij het altaar staan om voor hun kinderen te offeren. Er zijn moeders als Hanna. Of als Eunice, de moeder van Timotheus. Biddende, godvrezende ouders. Met vallen en opstaan, want ze zijn ook niet volmaakt. Maar ze zijn bewogen met het heil van hun nageslacht. Ze zoeken het gesprek na de kerkdienst. Joh, heb je er wat van meegenomen? Ze komen er terug. Op terug na de catechisatie. Waar ging het over? Heb je er wat van opgestoken? Ja, ze zijn ook eerlijk als het gaat over waarschuwen, gemeente. Dat hebben die Hanna's en die Jobs ook vandaag. Want dat zien ze ook als hun taak. Wat is er verschrikkelijk veel wat de aandacht vraagt als je een gezin moet leiden. En dan moet je ook nog wel eens een keer zeggen, joh, pas op. Kijk uit, joh. Kijk uit. En dat je moet spreken over zoveel onderwerpen, gemeente. Kun je niet aan de kinderen overlaten. Maar dan moet je met ze met een open Bijbel over praten. Hoe besteed je je tijd nou in het weekend en door de week? Hoe kies jij je vrienden uit? In wat voor groepen, in wat voor kringen beweeg jij je? Waar brengen die vrienden jou? Wat voor invloed heb je op elkaar? Praat er over het taalgebruik. Ook over de kleding. Ook over media. Hoe ga je er nou mee om? Dan heb je op je mp3-speler staan. Wat kijk jij op YouTube? Waar luister je naar de radio? En dan gewetensvorming, gemeente. Heeft dat een plaats in uw gesprek, vader en moeder? Als het gaat over de kinderen, moeten de gewetens vormen. Die filters doen het hem uiteindelijk niet. Maar dat geweten moet gevormd. Zullen we er samen voor bidden? En er dan ook met de kinderen over praten. Ja, en dan die kinderen, gemeente. Want nou zeg ik weer een paar dingen tegen die ouders vanavond. Maar als je dan kind van zo'n vader of zo'n moeder bent, van wie je best wel voelt, die zoekt mijn behoud. Ja, maar je hebt ondertussen wel het hart van gang. Laten we dat nou maar eerlijk zeggen. En je bent van nature niet bereid om je ouders het gewicht te geven dat God hen heeft gegeven. Je zou liever zelf alles uitzoeken. Toch? Als je 12 bent, 15, 17. Oud en wijs genoeg. Nou, je zou toch ook wel dwaas zijn om alles wat ze zeggen in de wind te slaan. Om te beginnen zijn ze een stuk ouder dan jij. En elk levensjaar wat je krijgt geeft een stuk ervaring. Het zijn ook die twee mensen, als je ze allebei nog mag hebben hoor. Die twee mensen die ooit met jou bij de doopvont hebben gestaan en die beloften hebben afgelegd. Ze doen tenslotte niet datgene wat ze zelf willen, maar ze hebben iets aan God in te lossen. Mensen die je lief hebben, mensen die je 's avonds opdragen in het gebed. Je zou toch wel dwaas zijn als je ze links zou laten liggen. Nee, ik zou tegen alle kinderen vanavond, tegen alle jongeren willen zeggen. Kijk, er is natuurlijk geen normale vader of moeder die bewust zijn zoon of dochter dwars zit om het moeilijk te maken. Zo zijn ouders niet. Nee, er is er één die je ongelukkig wil maken en dat is de duivel. En zie nou eens je leven in dat licht. Zie ook je opvoeding in dat licht. Waar willen mijn ouders me nou graag brengen? Waar willen ze me nou voor bewaren? En weeg wat ze zeggen, wat ze soms tegen je roepen. wat ze soms in het gebed fluisteren. Heere, alsjeblieft bewaar hem toch. Weeg dat en leg dat en zie dat in het licht van de eeuwigheid. Ten slotte, gemeente, nog één lijn en dan gaan we weer stoppen. Ook het vijfde gebod, het houden van het vijfde gebod, is ondenkbaar zonder daarbij de naam te noemen van de Heer Jezus. We zeiden al, Noach's zonde roept om zijn genade. Noach was het ook niet. Ze dachten het wel toen hij in de wieg lag, maar hij was het niet. Uiteindelijk roept zijn leven om Christus' genade. En de zegen die Noach aan zijn zoons meegeeft, die roept ook om Christus, want die moet dat gaan vervullen. Hij breidde Sem uit en Jafet woonde in de tenten van Sem. Dat kan alleen om Jezus wil. En het verkeerde voorbeeld, dat wij ook in onze tekst gezien hebben, het verkeerde voorbeeld van Noach, maar ook van Gam, roept om een beter voorbeeld. En ik wil u twee dingen noemen, gemeente, van dat voorbeeld. Het volbrengen van het vijfde gebod door de Heere Jezus. Dan denk ik eerst aan Lucas 2. Het hoofdstuk van zijn geboorte. Maar voordat het hoofdstuk uit is, is de Heere Jezus al 12 jaar oud. Een van de snelste hoofdstukken van de hele Bijbel. 12 jaar van het leven van de Heere Jezus. En dan gebeurt dat natuurlijk, dat verhaal dat hij dan mee naar de tempel gaat en dat ze hem kwijt zijn en dat ze hem terugvinden. En dat het er dan op lijkt dat hij zijn moeder een grote mond geeft. Maar dat is een van die momenten dat moeder goed moet weten dat er ook nog een vader is met een hoofdletter en die gaat toch voor. Maar direct daarna, gemeente, zegt de evangelist heel duidelijk, hij ging met hen af naar Nazareth en was hun onderdanig. Zowel Jozef als Maria, hij was hun onderdanig. En ik dacht, gemeente, als de Heere Jezus, als de volmaakte, zonderloze Zoon van God, 20 jaar van zijn leven, zijn ouders onderdanig is geweest, zijn moeder en de man van zijn moeder, zouden wij het dan niet kunnen opbrengen om als zondige mensen die ook zonden gaan ontdekken in het leven van onze vader en moeder om geduld met die gebreken te hebben. Het tweede voorbeeld komt van het eind van het evangelie. In Johannes 19 zie ik hem aan het kruis hangen. Het is volop Goede Vrijdag en daar staat een klein clubje mensen, de intimi, ze gaan afscheid nemen van de stervende Jezus. En daar staat tussen de mensen ook de moeder. Het zwaard dat Simeon al voorspeld had, gaat inmiddels door haar hart. En dan gebeurt er iets wonderigs. Terwijl Jezus al aan het kruis hangt en de ergste pijnen moet doorstaan, denkt hij aan zijn moeder. En dan is niet zoals de Romeinse kerk beweert, dat als dan Maria met Johannes mee naar huis gaat, dat dan Johannes met de rest van de kerk onder de hoede van Maria wordt gesteld. Maar het is andersom. Daar wordt Maria, net als de rest van de kerk, onder de hoede van een apostel gesteld. Zo is het. Onder de hoede van een drager van het woord. Maar zo teer, gemeente, zo treffend en veelzeggend. Zelfs in dat uur waarin Jezus zoveel met zichzelf te stellen heeft gehad, zag hij nog kans om zorg te dragen voor zijn oude moeder. Wilt u weten hoe u het vijfde gebod moet volbrengen? Wil jij weten waar je de kracht vandaan moet halen om je ouders en allen die over je gesteld zijn te eren? Vraag het aan de Heere Jezus. En nogmaals, wie ernst mag maken met het vijfde gebod, krijgt daar nooit spijt van. Die speciale zegen die aan het vijfde gebod verbonden is, is iets wat niet alleen tot in lengte van jaren in het leven kan doorwerken, maar dat heeft ook nog een andere spits. Dat is iets wat uiteindelijk perspectief biedt op de eeuwigheid. Want er is een God geheiligd zaad gemeten. En als ze mogen uitleven en inleven wat dat betekent, dan mag ook dat allerlaatste in vervulling gaan. Niet voor een paar jaar, maar voor altijd. Ze zullen het gezegend aardrijk erven. Amen.